Dames en heren, ik heropen de vergadering. Goedenavond aan alle nieuwe gezichten. Als de camera's aangaan, dan kan ik ook zien wie er allemaal zijn, want anders dan zie ik niks. Dus dat is fijn. Wij gaan door met agenda punt 6. De beeldvorming, behandeling, investeringskrediet, MFA, Hilversum Zuid, oftewel Paulusschool / De Lelie. Daarvoor is de... er zijn drie insprekers, hebben zich aangemeld. Eén daarvan is niet aanwezig op dit moment. Dat is de eerste. De bijdrage zit wel in IBABS van de heer Kralendonk. Maar technisch is die op dit moment niet bij ons aangesloten. Dus ik ga door naar de tweede inspreker. Dat is voor u een bekend gezicht, mevrouw van Oostveen, die hier is vanuit haar hoedanigheid, heeft ze aangegeven als inspreker en dus niet als deelnemend commissielid. En we hebben 5 minuten inspreektijd en ik wilde die 5 minuten van mevrouw van Oostveen hierbij in laten gaan. Aan u het woord, mevrouw van Oostveen.
U staat op mute.
Uw microfoon staat uit, mevrouw van Oostveen.
Ik zal proberen een ingewikkeld iets toch kijken of ik het concreet en klein kan houden. Ik spreek hierin namens mijzelf als Jacqueline van Oostveen, maar ook als voorzitter van de buurtstichting Buurtbos Zuid. Buurtbos Zuid heeft de volgende bezwaren met betrekking tot de voorgeleggende plannen. We hebben ten eerste bezwaar op het betrekking van de buurt qua participatie. Het afgelopen jaar is de buurt niet betrokken geweest bij het traject. Op 17 mei 2021 was er wel een korte online bijeenkomst, maar die was vooral wat informerend van aard. En het was meer een wervingscampagne voor de klankbordgroep. De klankbordgroep is niet de buurt en die kan ook niet in het participatieproces worden weggezet als we hebben met de buurt gepraat. Het PVE voor de architect is zonder overleg met de buurt vastgesteld. Ook de toevoeging van de extra functies is niet met de buurt overlegd. Nogmaals, de klankbordgroep is niet de buurt. Daarnaast hebben we bezwaren op de toevoeging van de GGD tot het hele project. Daar hebben we verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld, de bewoners zijn niet benaderd of de vraag of er wel behoefte is aan een GGD op deze plek. De buurtpost had al in een vroeger stadium aangegeven dat er andere openbare voorzieningen zijn die veel beter passen en te combineren zijn met het buurthuis. Denk aan een dependance van de bibliotheek, een kleine sporthal, maatjesproject, vluchtelingenwerk, plek voor dagbesteding, beschutte werkplekken. Maar helaas is met onze input niks gedaan. De GGD is geen wijkfunctie, maar heeft een gemeentelijke functie en voegt dus niks toe aan de wijk en is niet logisch op deze locatie waar het al krap is met de vierkante meters. Dus het is en daarnaast is het een gesloten voorziening, waar er al genoeg voorzieningen zijn in dit complex. En er zijn genoeg andere plekken te bedenken waar die GGD wel heel goed zou passen. In de poll op internet waren van de 57 stemmen maar 1 persoon die voor de GGD stemde als gewenste voorziening in de buurt. De rest had vooral voorkeur voor een repaircafé of spullenhulp of arbeidsmatige dagbesteding, leerwerkplekken of een sportzaal of een buurtwerkplaats. Het snoept extra vierkante meters op die al zo schaars zijn op die plek. Daar moet je zuinig mee omgaan. En het is de zoveelste voorziening in het gebouw die alleen gericht is op kinderen en eventueel jongeren. Dus met andere woorden, het is een jeugdcentrum zoals Erik van der Wand ooit had geopperd, maar het heeft niks meer echt met een buurtfunctie te maken, want de hele buurt wordt eigenlijk niet betrokken met het hele verhaal. Daarnaast de bedenkingen over de jongerenplek. We zijn helemaal 100% eens dat er een goede plek voor jongeren moet komen. En als er geen andere plek is, dan is de Lelie oké. Okay. Maar als ik dan hoor over woningen mogelijk bij de Oude Haven, dan denk ik van ja, maar als je nou ergens een mooie plek wil hebben voor een jongerencentrum, dan moet je dat bij de Oude Haven doen. Daar heb je en een voorziening, en je hebt je skatebaan, en je hebt je sportmogelijkheden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er geld komt voor een jongerenvoorziening. Daarnaast is er ook nog een mogelijkheid bij het Kienelaar, waar nu een skatepark komt, maar je kan je wel nog afvragen of dit de beste plek is. Als tweede rangs is die misschien oké, maar ik denk dat er betere plekken voor een jongere locatie zijn in Zuid. Daarnaast is het nog steeds wat buurtpost terecht betreurenswaardig hoe wij als behandeld zijn in het hele traject. En ik weet, jullie geloven ons niet, maar toch is het zo. Er zijn afspraken gemaakt die zijn in het raadsvoorstel gekomen. Al die afspraken zijn niet nagekomen, want we zitten niet meer in het proces. We zijn niet betrokken bij de architectenkeuze. We zijn niet meer betrokken bij de inrichting van het buurtcentrum en de buitenruimte. Dus, en nog een aantal afspraken. Dus we zijn onder valse voorwenselen in het traject betrokken. Onder de voorwenselen van dat wij de buurt zouden representeren. Dat is nooit onze illusie geweest. Wij hadden plannen omdat we dachten dat het anders kon. Dus hierdoor hebben wij eigenlijk geen vertrouwen meer in. En dat vinden we jammer, omdat we nog steeds geloven dat je goede samenwerking kan hebben. Maar op deze manier, als er afspraken zijn gemaakt die in een raadsvoorstel liggen en die worden niet nagekomen door de gemeente, hoe betrouwbaar ben je dan nog als gemeente om een vertrouwenspositie te hebben in het kader van samenwerking met bewoners? En dan hebben we nog als laatste punt, punt 5, maar dat was een beetje onduidelijk in dit verhaal, want er zitten allemaal schetsen en tekeningen bij. Is het de bedoeling dat we daar nu op reageren? Daar heb ik wel allemaal opmerkingen over, omdat ik denk dat er heel veel gemiste kansen liggen en heel veel dingen niet zijn betrokken in het gebouw. Dus ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb.
Die is bijna om. Ik wilde u net vragen om af te ronden.
Oké, nou, in eerste instantie zijn wij vooral niet eens met de zaken over het hoe het gebouw eruit ziet, omdat het ten eerste helemaal nooit betrokken is met de buurt. Er is helemaal geen input gevraagd voor de buurt, ook niet vanuit de PVE. Graag zou ik überhaupt deze plannen eens voor willen leggen aan de buurt. En ik weet dat er dingen gepland staat, maar het wordt allemaal besloten met een klankbordgroepje die intern ook eigen belangenverstrengelingen heeft. Ja, ik doe het in de ene minuut dan zometeen.
Dank u wel. Omdat er al wat vragen zijn, wilde ik voorstellen om die vragen nu direct even te beantwoorden. Te laten beantwoorden door mevrouw van Oostveen. En dan gaan we zo meteen door naar mevrouw van Spoor. En dan kan de commissie daarna vragen aan mevrouw van Spoor te hebben. Want we moeten het even in twee trappen. En de eerste die ik zag die een vraag had, dat is mevrouw van Vliet van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw van Oostveen. Met alle respect, maar er moet echt iets van mijn hart. Ik vind het echt ronduit teleurstellend dat u wederom inspreekt op dit onderwerp. Niet alleen omdat het nagenoeg dezelfde tekst is als de vorige keer, maar ook omdat, vooral ook omdat u zo'n vlakke leercurve vertoont en wederom als commissielid van Leven Hilversum deze stap tot inspreken neemt. Als commissielid hebt u echt een andere rol en hoort u niet als inspreker u uit te spreken over onderwerpen waar u zich in uw privé toe verhoudt. Ik vind het echt ronduit teleurstellend. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Ik hoorde geen te beantwoorden vraag, dus ik ga door naar meneer...
Maar mag ik hem ook beantwoorden?
Nou, er is geen vraag.
Of zo meteen?
Nee, er is geen vraag nu gesteld. Meneer Streutker.
Maar dat is toch niet terecht als mij iets wordt verweten wat niet terecht is en ik mag daar niet op weerwoord doen?
Nou, nee, ik ben het wel met u eens dat dit een rondje is voor vragen en niet voor oordelen, maar er is u echt geen vraag gesteld, dus er valt ook niets te beantwoorden. Meneer Streutker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eventjes de klankbordgroep erbij gezocht op de website Hilversum Zuid. Daar zitten 11 mensen in die allemaal uit verschillende hoeken de representatie uit de buurt en uit het werk doen. Daar staat ook bij dat je contact met ze op kunt nemen. Heeft u contact met ze opgenomen?
Mevrouw van Oostveen.
Nee, het hele punt is dat er vanaf begin af aan is gezegd dat wij bij de klankbordgroep konden aansluiten. Maar wij waren een zelfstandige partij in het proces. Dus je kan niet een zelfstandige partijproces vragen om bij een klankbordgroep aan te sluiten. Dat is een heel andere manier van participeren. Dus dat strijdt met elkaar, zeg maar. Daarnaast staan ze helemaal niet open voor ons, want ze zijn juist bij de buurtstichting weggegaan, omdat ze het niet eens waren met onze ideeën. Dus dat is sowieso het verhaal. Maar dus het komt erop neer dat wij een heel ander doel hadden dan wat de klankbordgroep heeft.
Dank u wel, dat is helder. Meneer Streutker, is uw vraag beantwoord? Ja.
Dan heb Mag ik nog een vraag stellen?
Oh. Meneer Dukke, ik zeker weten, ik kom zo meteen bij u, maar ik ga eerst naar meneer Slingerland.
Helemaal goed.
Dank u wel. Mevrouw van Oostveen, ik neem u even terug naar de raadscommissie van 25 augustus vorig jaar. En dan lees ik in het verslag van bladzijde 10 dat u een enquête heeft gehouden en dat er 75 respondenten waren. Wat heeft u met die informatie verder gedaan? Is dat nog gedeeld met de gemeente of met de klankbordgroep? Of is dat op een andere manier nog naar voren gebracht? En ik vraag dat omdat u de participatie ter discussie stelt. Maar dat wil dus ook zeggen dat dit soort informatie dan wel gedeeld zou moeten kunnen worden. Zodat wij er kennis van kunnen nemen. Mag ik u vragen wat er met die informatie gebeurd is?
Mevrouw van Oostveen.
De informatie is naar de wethouder gestuurd en de wethouder heeft verteld dat hij er niks mee zou doen. Dus vandaar dat wij op dat moment besloten hebben om er verder niks mee te doen. Omdat de wethouder van tevoren had aangegeven dat hij niet van plan was om iets met die enquête te doen. Met de uitkomst.
Dank u wel voor uw beantwoording. Dan gaan we naar meneer Dunker van de SP.
Ja, ik heb een vraag aan mevrouw van Oostveen. Zij gaat eruit vanuit dat het in alle tijden zo zou zijn dat een gedeelte van de leerling meegenomen zou worden in een nieuwe bouw. Maar als je alle stukken goed leest, staat duidelijk waarom de wethouder dat niet kan. En dat is volgens mij gewoon hartstikke helder. Kan zij zich daar niet bij neerleggen of wat is het probleem?
Mevrouw van Oostveen. En daarna gaan we door naar mevrouw Van
Nou, er is helemaal geen probleem. Er is geen probleem. Het probleem is opgeworpen door de gemeente. Die dacht een leuk buurthuisje te gebruiken om een melochron aan bouwwerk te gaan zitten bouwen. Als de gemeente destijds 7,5 ton had uitgegeven voor een buurthuis, dan had het met verzekeringsgeld van de parochie had het al het buurthuis al lang weer in functie zijn geweest. Maar nee, er moest iets mooiers en iets groters en iets beters op die locatie. En daardoor zitten we nu in plaats van 7,5 ton gemeenschapsgeld, betalen we nu 8,5 miljoen.
Dank u wel, mevrouw van Oostveen. Meneer Dunker, ik denk dat u dat kunt interpreteren als dat mevrouw van Oostveen zich daar niet bij neer kan leggen. Ik wilde doorgaan naar de volgende inspreekster, mevrouw Verspoor. Ik geef u 5 minuten de tijd om deze commissie toe te spreken. Aan u het woord.
Goedenavond, dank u wel voor de inspreektijd. Mijn naam is Abigail Verspoor en ik ben voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Paulusschool. Ik ben moeder van Madeleine in groep 8, Elisabeth in groep 7 en Sofia in groep 5. En Madeleine zit toevallig ook nog in de kindergemeenteraad. Toen wij een jaar geleden in Nederland kwamen wonen, toen moesten wij een school kiezen voor de meiden. En op de Paulusschool werden mijn kinderen echt heel warm verwelkomd. Het is een kleine school met een heel internationaal karakter. Dus die weten als geen ander hoe het is voor een kind om weer in te voegen. Om hoe het is om te worstelen met de taal. En die hebben echt een ontzettend warm bad gecreëerd. Dus de keuze was snel gemaakt. Met het idee dat er nog een gloednieuw gebouw bij zou komen, was de keuze helemaal makkelijk. Want dat leek ons een goed idee. Nu ben ik ook voorzitter van de MR. En in die hoedanigheid heb ik de plannen mogen zien. En ik vind ze erg mooi. Maar er zijn wel 2 dingen die ik toch nog onder de aandacht wil brengen. En gezien mijn korte tijd bij dit onderwerp, weet ik niet zeker of dat al gedaan is, maar ik neem graag toch de tijd. 2 dingen. 1, namelijk het ontbreken van een grote gymzaal voor de grotere kinderen. Op dit moment gaan de kinderen van de Paulusschool naar de Fabricius-school om te gymmen. Dat is prima, maar het kost wel tijd. En nu is het zo dat er vanaf 1 januari 2023 het wettelijk zo is dat kinderen 2 keer in de week moeten gaan gymmen. Dus dat betekent voor de kinderen van de Paulusschool dat ze bijna 1,5 uur lestijd gaan missen. En dat is wel echt heel veel. Dus ik wil dat toch heel graag nog onder de aandacht brengen, de grote gymzaal. Het 2e wat ik onder de aandacht wil brengen, is de buitenruimte. Het schoolplein van de Paulusschool is meer dan een schoolplein. Het heeft een ontzettende buurtfunctie. Mijn kinderen spelen daar de hele middag. Ze komen daar samen, ze voetballen, koprolrekken. En dat zijn niet alleen de kinderen van de Paulusschool, maar ook uit de rest van de buurt. Nou, nu wordt die nieuwe buitenruimte echt heel veel kleiner dan de huidige ruimte. De huidige ruimte is heel groot, hè, dat snap ik. Maar hij wordt wel echt heel veel kleiner. En daar komt bij dat Bink in de middaguren ook gebruik gaat maken van die ruimte. En mijn vraag is, wat blijft er dan over voor de buurtkinderen en de niet-BSO-kinderen om buiten te spelen. En zeker in een tijd zoals deze, waarin het zo moeilijk is om kinderen te motiveren buiten te spelen en achter die beeldschermen vandaan te komen, denk ik dat dat echt heel onwenselijk is. Nou, mijn vragen aan u zijn, 1. Kunt u mij vertellen op welke wijze de ouders en de kinderen van de Paulusschool nog betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking van de plannen? Met betrekking tot de gymzaal, kunt u mij aangeven in hoeverre die nieuwe wetgeving van 2 keer in de week gymmen meegenomen is in het besluit om geen grote zaal neer te zetten? En dan het 2e, is de gemeente bereid om toch nog mee te denken over het verdiepen, vergroten, verhogen van de kleine zaal die wel gepland staat, om toch de mogelijkheid te creëren voor de grotere kinderen om op eigen locatie te gaan gymnastieken? En wat met betrekking tot het schoolplein, kunt u mij aangeven in hoeverre er rekening gehouden is met de buurtfunctie van het plein in het nieuwe ontwerp? En is de gemeente bereid om toch nog eens creatief te kijken naar de mogelijkheden om het schoolplein te vergroten? En dan is er nog een derde, laatste onderwerp wat de ouders wel heel erg interesseert en waar we ons zorgen over maken, maar wat minder urgent is. En dat is de huisvestingsmogelijkheid tijdens de sloop en de bouw. Daar is een artikel over in de krant gekomen die nogal wat onrust heeft veroorzaakt. Waar gesuggereerd zou worden dat de kinderen wellicht verdeeld zouden worden over verschillende scholen. Nou, en dat vinden wij echt niet wenselijk. Maar dat zijn mijn vragen voor nu.
Dank u wel. Ik hoor graag in de chat van als u een vraag aan de inspreker hebt. En ook natuurlijk van de wethouder als u graag zou willen reageren. Dat kan. Ik zie al meteen mevrouw Van Drogen van de PvdA. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. U maakt een paar hele goede opmerkingen. Hè? Dus daar gaan we het straks ook over hebben. Ik had met name een vraag voor u. En dat ging inderdaad over de tijdelijke huisvesting. U zegt dat u er in de krant over hebt gelezen. Bent u als voorzitter van de medezeggenschapsraad daar op een andere manier bij betrokken, van op de hoogte gesteld? Heeft u er al over gesproken op de een of andere manier? En kunt u vertellen hoe?
Ik heb daar met binnen de MR, dus met de school, ook over gesproken. En met de hele medezeggenschapsraad, dus inclusief docenten en directie, hebben we hetzelfde, dezelfde mening. Dat we heel graag één plek hebben. Maar verder ben ik er niet bij betrokken. Is dat antwoord op de vraag?
Ja, mevrouw Van Drogen is tevreden met uw antwoord, of in ieder geval heeft u antwoord gehoord. Dan hebben we nu meneer Wesseling van de VVD. Meneer Wesseling.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het inspreken, mevrouw Verspoor. Het zijn ook onderwerpen die mij na aan het hart liggen, die u aanraakt. En mijn vraag gaat even over het proces van de MR versus ook AT-scholen. AT-scholen is natuurlijk betrokken in dit project. Kunt u iets zeggen over hoe daar intern in AT-scholen met u over afgestemd is?
Binnen de MR hebben we daarover gesproken. Wij hebben deze zorgen ook bij de directie van de school neergelegd. Ze worden ook wel gedeeld. Alleen er werden geen mogelijkheden gezien om daar nog ruimte te creëren. En vandaar dat ik deze optie gekozen heb om te kijken of wij dan, of ik via deze route misschien nog wel ergens ruimte gecreëerd zou kunnen krijgen. Maar ik ben nog niet bij het bestuur geweest van de school. Dat komt ook doordat redelijk kort dag dat ik bewust werd van deze vergadering. En dat ik dacht, oh, nu is er nog een kans. Ik ga het toch proberen.
Voor hulde dat u er bent. Hartstikke leuk. Meneer Gubbels van Democraten Hilversum heeft ook nog een vraag aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is heel, heel kort. Er is een trampoline mogelijkheid naast de school in de kerk. Is er misschien een combinatiemogelijkheid voor sport voor de jeugd? Heb je dat onderzocht?
Ik heb dat niet verder onderzocht. De mogelijkheid die er is, is dat één keer per maand inderdaad de kinderen al gaan trampolines springen in plaats van gymnastiek. Dus daar is al een samenwerking. Nou, die zou wellicht uitgebouwd kunnen worden. Leuk idee.
Dank u wel voor de beantwoordingen, mevrouw Verspoor. Deze vergadering bestaat uit een beeldvormend deel en dan een oordeelsvormend deel. Dus we gaan nu beeldvormende vragen stellen. En aan het einde van het oordeelsvormende deel geef ik u nog een minuut de tijd om te reflecteren op wat u hebt gadegeslagen vanavond. Waarna we de commissie om een advies gaan vragen. Zou u uw microfoon weer uit willen schakelen? Kijk, dat is al gedaan. Hartstikke goed. Dan beginnen wij met het oordeelsvormende deel van deze vergadering. Beeldvormende deel van deze vergadering. Door vragen van commissieleden die gesteld kunnen worden aan de wethouder. En dan beginnen wij bij meneer Streutke van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. En eigenlijk is dat gewoon even doorpakken op de vragen die mevrouw Verspoor net zei. Want die stelde namelijk twee vragen waar ik zelf ook wel benieuwd ben naar het antwoord. Dat is het verhaal van de gymzaal of de grote gymzaal, of die ontbreekt. En inderdaad de mogelijkheden voor de buitenspeelruimte. Dus als de heer Schepers die nog even kan beantwoorden, dat zou heel fijn zijn.
Ja.
Mevrouw Schepers.
Natuurlijk, voorzitter, dank u wel. Wat betreft de gymzaal, wij zien dat probleem ook. Het is een probleem dat overigens niet alleen bij de Paulusschool speelt, maar het komt bij meerdere scholen in Hilversum-Zuid komt het voor. Er is een lage gymzaaldichtheid in Hilversum-Zuid. En we zijn aan het kijken met andere scholen, hè, want er wordt nu gebruik gemaakt van de Fabricius-school, maar bijvoorbeeld bij de Bavingschool wordt ook al gegymd door de kinderen van de Paulusschool. Of daar meer, hè, die is dichterbij, dus dat is in ieder geval, dat kost minder tijd en dat is veiliger. Daar zijn we naar aan het kijken om dat te optimaliseren. En om daar een goede oplossing voor te vinden. Want het punt is natuurlijk terecht, maar tegelijkertijd, u heeft zelf 2 jaar geleden het IHP vastgesteld. Daar is geen gymzaal voor de Paulusschool ingeruimd. En die hebben hier ook nooit in de plannen gezeten. En met de beste wil van de wereld krijg ik die er ook niet ingetekend. Dus daar zullen we gewoon naar een andere goede oplossing moeten zoeken. Wat betreft de buitenruimte.
Ja, wethouder, mevrouw Remmers heeft een aanvullende vraag over dit onderwerp. Mevrouw Remmers.
Ja, als het mag, dank u wel, voorzitter. Want we hebben 2 weken geleden met de verordening over precies hetzelfde onderwerp gesproken. En toen was de wethouder onderwijs zat natuurlijk aan tafel. En zij verwees eigenlijk naar de buitenruimte als de bewegingsnorm omhoog ging. Dus ik ben eerlijk gezegd wel een beetje verbaasd over uw antwoord. Of dat u ook denkt dat het goede alternatief de buitenruimte is. Want laten we hier gewoon duidelijk over zijn. De ruimte is beperkt. We hebben volgens mij ook een verordening waarin we zeggen wat de afstand is tot gymzalen. Dus misschien kan u hier duidelijkheid in scheppen wat volgens u het alternatief is.
Nou, voorzitter, ik denk dat het allerminst een slecht idee is om extra beweegtijd in de buitenruimte te laten plaatsvinden. Dat lijkt me heel gezond, dus ik ben het volledig met mijn collega Wolters eens. Tegelijkertijd merk ik ook op dat het in de winter, of in de herfst, of in het vroege voorjaar, lang niet altijd mogelijk is om op een prettige manier in de buitenruimte te bewegen. Dan kan het koud, nat of een combinatie van beide zijn. Dus moet je ook kijken naar andere alternatieven. En dat proberen we dus zoveel mogelijk te doen door maximaal gebruik te maken van de scholen die er in Hilversum, van de gymzalen die er in Hilversum Zuid zijn. Ik zou willen zeggen, speaking of which, de heer Streutker had mij ook een vraag gesteld over de buitenruimte. En dat was ook een vraag die mevrouw van Spoor mij had gesteld. Dus die kan ik mooi in 1 keer beantwoorden. Ja, het is zo dat, dat de buitenruimte die er nu is, die wordt kleiner. Daar kan ik heel kort over zijn. Het was met alle functies die we hier op dit toch wel beperkte stukje grond willen krijgen, is dat gewoon een hele puzzel geweest. En dat gaat ten koste van die buitenruimte. Maar 2 dingen. De buitenruimte volgens de VNG-norm zou voor een school met 160 leerlingen 480 vierkante meter zijn. Er blijft nog steeds dik 1000 meter over. En die buitenruimte wordt wel van veel betere kwaliteit. De buitenruimte rond de Paulusschool, en dat is ook een beetje inherent aan de Paulusschool, wordt nu wel wat verstoord door lastige hoekjes die de sociale veiligheid ook absoluut belemmeren. Hangjongeren, et cetera. En de buitenruimte wordt nu, er komt een binnenplein voor de kleinste kinderen met veel schaduw. En er komt parallel aan het gebouw komt een grote buitenruimte, die wordt groen ingericht. En dat is ook meteen de vraag van mevrouw Verspoor, die is zeker voor de kinderen van de BSO van Bink, maar ook voor de kinderen van de buurt. Dus er komt eigenlijk ook een veel betere plek in de buurt waar buurtkinderen kunnen spelen.
Dank u wel, wethouder. Was u klaar? Excuus.
Ja, ik zat even te denken of ik iets had vergeten, maar dat is volgens mij niet het geval. Dus ik denk dat ik de vraag van de heer Streutker en een deel van de staat van mevrouw van Spoor heb beantwoord.
Dank u wel. Ik heb nog 2 aanvullende vragen. Eentje van meneer Gulbens en eentje van meneer Wesseling. En dan vind ik het wel terecht dat we naar meneer Slingerland gaan, want die stond als 2e op de lijst, maar die zit al heel lang te wachten. En meneer Dunkert zet ik ook even op de lijst. Zo. Eerst meneer Gulbens met een aanvullende vraag op dit onderwerp.
Ja, dank u wel. Wethouder, hoeveel vierkante meter BVO rekent u voor een gymzaal?
Dat weet ik niet uit mijn hoofd, meneer Gubbels. Maar ik kan u meegeven, we hebben het vraagstuk momenteel ook aan de hand bij Annashoeven. Bij Villa Vrolijk is namelijk ook behoefte aan een gymzaal. Die discussie kent u wellicht. En dat gaat gewoon op dit kleine stukje, deze kleine postzegel in Hilversum Zuid, gaat dat gewoon niet passen. En ter aanvulling, meer buitenruimte offeren, dat is voor ons geen optie.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Wesseling, VVD.
Ja, dank u wel. Volgens mij is het verschil wat nu toegevoegd bij de Paulusschool zo'n 86 vierkante meter voor het speellokaal. Ik ga ervan uit dat het gymzaal meer vierkante meters nodig heeft. Ik heb een vraag over die buitenruimte, aanvullend eigenlijk op wat er net werd besproken. Ik ken ook scholen waar de buitenruimte zo is ingericht dat het bijna een buiten gymzaal wordt. Dus niet alleen maar groen, maar juist ook gefaciliteerd voor sport en spel. Nu hebben we een BVS gehad met een doorkijkje over hoe het gaat worden. Mijn vraag aan de wethouder is, gaat die buitenruimte, die dus ook voor de buurt toegankelijk is, ook ingericht worden als beweegplein? Om daar misschien ook een stukje van die behoefte in te vullen.
Wethouder Schepers.
Voorzitter, er kunnen zeker beweegtoestellen komen, maar het is ook heel belangrijk. Er is in Hilversum Zuid weinig groen. Dus het is ook belangrijk dat er voldoende groen is. Dus ik wil niet de illusie wekken dat we hier een soort van buiten gymzaal gaan creëren. Daarmee zou ik geen recht doen aan wat nodig is en aan de werkelijkheid. Dus dat gaan we niet doen. Tuurlijk komen er de gebruikelijke speelsoestellen en we kunnen daar altijd een plus op doen. Maar het wordt geen buiten gymzaal. Nee. Ik merk wel op, en ik ben blij dat de heer Westerling dat even aanraakt, er komt een speelruimte in het gebouw. Die speelruimte krijgt een beweegbare wand, waardoor die ook groter te maken is. Ook daarvan zou ik allerminst willen zeggen dat het een volledige full-fledged gymzaal wordt. Maar het wordt wel een zaal waar de grotere kinderen ook zeker sportief spel kunnen doen.
Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Slingerland.
Voorzitter, dank u wel. Een eindje dat nu bij het raadsvoorstel nog open blijft, is het besluit over de verhoogde duurzaamheidsambities van het project, inclusief het vrijgeven van extra krediet. Dat wordt pas bij de kadernota 2022 gedaan. En de vraag aan de wethouder is dan ook of hij verwacht dat er dan ook voor de raad voldoende zicht zal zijn op subsidiemogelijkheden voor de gemeente in het kader van de genoemde duurzaamheidsambities.
Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, dat is een hele duidelijke vraag. Dat is ook een van de redenen dat ik het niet nog op dit moment met het college aan u heb voorgelegd. Kijk, we hebben gewoon de opdracht gehad een multifunctionele accommodatie te ontwerpen volgens de wettelijke normen. En dat is in dit geval de BENG-norm. Maar gezien de discussie over duurzaamheid vond ik het toch wel de moeite waard om deze extra variant in ieder geval alvast te noemen. Waarom vragen we er nog geen besluit op? Dat is om twee redenen. Een van de redenen is precies de reden die de heer Slingerland noemt. Namelijk het feit dat we nog niet weten hoeveel subsidies we hiervoor kunnen krijgen. Daar zijn we nog op aan het studeren. En pas dan weten we ook wat het effect op de kapitaallast is. En daarnaast is het zo dat, zoals u weet, mogen onderwijsinstellingen niet investeren in huisvesting. Met één uitzondering, en dat zijn duurzaamheidsmaatregelen. Dus we gaan ook het gesprek nog aan met AT Schone of zij voor die extra plus, die ruim 800.000 euro als we alles doen, of zij daar een deel voor hun rekening willen nemen. En dat hebben we nog niet scherp in beeld. Die gesprekken zijn we nog aan het voeren. Maar als we dat, als we dat in dit besluit hadden willen meenemen, dan waren we denk ik nog wel een maand of vier verder geweest. En die vertraging wilden we de buurt niet aandoen. Dus vandaar dat we voor deze route hebben gekozen. Maar bij de kadernota weten we dus ook hoeveel subsidies en hoeveel bijdragen van AAT-scholen in deze business case zitten.
Dank u wel.
Dank u wel. Er komt een hele file aanvullende vragen op dit onderwerp. Dat was een beetje te verwachten natuurlijk. Mevrouw van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gaat het feit dat we over die duurzaamheidsambities nog geen duidelijk hebben gevolgen hebben voor het proces waarin nu het voorlopig ontwerp en dergelijke wordt vastgesteld? En zo ja, welke?
Nou, voorzitter, juist niet. Het hele idee was, we gaan niet wachten. Kijk, we hebben gewoon het ontwerp gemaakt volgens de kaders die ik van u als gemeenteraad heb meegekregen. Er waren geen aanvullende duurzaamheidseisen verwacht. Maar goed, het leek mij verstandig om daar wel naar te kijken. Maar die kunnen we de komende maanden gewoon. We zitten nu in het proces dat we vanaf het schetsontwerp richting het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp gaan. Daar kunnen we gewoon mee doorgaan, gaande die gesprekken. En dan deze zomer kunnen we dat bij elkaar laten komen. Dus het hele idee is juist om deze zomer daar alsnog een besluit over te kunnen nemen zonder het proces verder te vertragen.
Mevrouw van Drogen heeft volgens mij nog niet helemaal.
Ja. Moet dat niet lastig inpassen of is het gewoon, kan je dat erop plakken? Even een hele.
Nou, kijk, het gaat nu om een ontwerp. En het ontwerp gaat, we gaan pas als het ontwerp klaar is, gaan we aanbesteden. En dan moet je het precies weten. Maar hoe het eruit komt te zien en welke materialen je gebruikt, dat weten we al. Hè. Bijvoorbeeld het hout wordt grotendeels gemaakt van bamboe. De vraag is echter, wordt het nieuw bamboe of gaan we circulair bamboe gebruiken? Sedum kun je heel goed op een dak tekenen, maar je kan het ook heel goed weglaten. Idem voor extra zonnepanelen, idem voor waterinfiltratie. Dus dat is het mooie van deze duurzaamheidsmaatregelen die we op een rij hebben gezet. Die zijn heel goed, ik zou bijna willen zeggen, inpasbaar op het moment dat we een definitief ontwerp hebben en richting de aanbesteding gaan.
Dank u wel, meneer Schepers. Meneer Westerling, VVD.
Misschien heeft de wethouder al stiekem een klein beetje beantwoord, maar ik wil graag zeker weten, stel je voor dat wij in de raad straks dit plan goedkeuren en straks in het voorjaar bij de voorjaarsnota zeggen, nou, er is eigenlijk geen geld meer voor extra dingen. Kan dit plan dan gewoon uitgevoerd worden? Of voldoet het ergens niet aan de huidige eisen?
Wethouder.
Voorzitter, dit plan voldoet zeker aan de huidige wettelijke eisen. De vraag die voor ligt is of we aanvullende dingen willen doen.
Glashelder. Mevrouw Remmers, GroenLinks.
Ja, volgens mij toch ook dezelfde worsteling als die mevrouw van Drogen ook heeft. Sowieso over de eisen, maar ook over de financiering. Want dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. U gaat nu uit van 4% zeg maar voor de school, hè, indexeren. Terwijl we eigenlijk op onze klompen aanvoelen dat het ook naar de 11 of misschien nou wel meer moet. En eigenlijk schuift u dat besluit ook, net als de duurzaamheid, naar de voorjaarsnota toe. Dus eerlijk gezegd begrijp ik dat gewoon niet zo goed. Waarom u nu niet gewoon zegt van ja, die kosten zitten er aan te komen en dan moeten we gewoon nu dekking voor zoeken. Evenals voor de duurzaamheidseisen. Want u heeft er nu ook keurig in kaart gebracht.
Ja, voorzitter, het zijn twee verschillende zaken. Duurzaamheid is echt, het gaat om aanvullende eisen ten opzichte van de kaders die de Raad 2 jaar geleden heeft meegegeven toen het voorbereidingskrediet werd vastgesteld. En daar was gewoon, we maken een multifunctionele accommodatie conform de wettelijke eisen, ook op het gebied van duurzaamheid. Nou, we hebben nu een aantal aanvullende eisen in kaart gebracht. Maar nogmaals, wij hechten er als college zeer aan om deze bestuursperiode nog een besluit over de leen te nemen. Omdat als we dat uit gaan stellen, dan duurt het weer 4 of 5 maanden langer voordat we aan de slag kunnen. En nogmaals, de buurt wacht er al bijna 5 jaar op, überhaupt voor het besluit. Dus dat is één. Dus daarom hebben we gezegd, dat zoeken we gaande het proces uit. Dat kunnen we mooi parallel laten lopen, daar loopt het proces geen vertraging op. De opmerking die u maakt over de indexering van de 4,1% in het IAP is natuurlijk ook een buitengewoon terechte. Ik heb die discussie ook uitvoerig met mijn collega van onderwijs gevoerd. Want we weten allemaal dat de markt die is momenteel buitengewoon grillig, onvoorspelbaar. We hebben bij het politiebureau ook gezien wat voor nare dingen daar kunnen gebeuren. Maar als ik nu ineens unilateraal zeg, nou voor de Paulusschool gaan we ook 11% gebruiken. Dan gaan we aan één knop in het IAP draaien, terwijl je het hele IAP, het gaat natuurlijk voor het hele IAP spelen, niet alleen voor de Paulusschool, dit gaat voor alle onderwijsinstellingen, gaat deze aanbestedingsproblematiek spelen. En daarom hebben we gezegd, er moet sowieso, gezien dit feit, een herziening, een update van het IAP komen. En daar wordt dit ook in meegenomen.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Remmers, ik zie dat u nog iets zoekt.
Ik denk dat het correcter is als ik straks gewoon even een blokje over de financiën apart doe. Want dit was een interruptie.
Oké, goed. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we naar mevrouw Bijl van Hilversums Lokaal Belang.
Dank u wel, voorzitter. Een heel andere vraag. Bij de kanttekeningen in het raadsvoorstel staat op punt 2 gaat het over de bezwaren van de buren. En dat er signalen van bewoners uit de buurt zou zijn opgevangen dat mensen huiverig zijn over de komst van een jongerencentrum. Kan de wethouder uitleggen wat voor signalen dat zijn en door wie en waar dat binnengekomen is? En wanneer dan door middel van, zoals hier gesteld wordt, een online buurtbijeenkomst, al niet online, het ontwerp verder toegelicht gaat worden? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat hoor ik graag. Dank u.
Die signalen hebben ons bereikt via de klankwoordgroep. Ik ga die uiteraard niet met naam en toenaam noemen, maar dat nemen we uiteraard serieus. Wij denken echter dat... Kijk, momenteel is er in Hilversum Zuid, jongerenproblematiek en jongerenoverlast is echt een heel fundamenteel probleem. Dat staat ook op de Versa, op de prioriteitenlijsten van dit moeten we als eerste aanpakken. En wij denken dat een jongerencentrum, hè, en als je een jongerencentrum wil realiseren is het ook handig dat je dat met jongeren bespreekt, dus dat hebben we ook gedaan, dat dat heel erg gaat helpen om die overlast te verminderen. En het is een centrum, hè, ze staan niet buiten, ze zijn juist in het centrum. We merken ook in andere wijken dat dat heel goed werkt. Dus het wordt geen overlasthonk. Maar uiteraard nemen we die signalen serieus en gaan we dat met de betreffende mensen goed bespreken. De inwoners, de informatiebijeenkomst, die staat uit mijn hoofd voor 2 of 3 maart, de eerste week van maart, gepland. En het doet mij deugd dat het dan weer naar alle waarschijnlijkheid live kan. Dat praat toch een stuk prettig.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan is de volgende op mijn lijstje toch wel weer mevrouw Remmers van GroenLinks. Voor uw eigen
dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van de wethouder willen horen of hij zijn perceptie op de participatie in de buurt met ons wil delen. Hoe u vindt dat het gegaan is?
Wethouder.
Ik vind het plezierig dat u dat vraagt, mevrouw Remmers. Want ik ben eigenlijk... ik ben heel erg, nou ik wou zeggen tevreden, maar dat zou geen recht doen aan de participatie. Ik ben heel erg blij met de participatie. We hebben natuurlijk een heleboel lelijk woord stakeholders. Hè. We hebben te maken met Verse Welzijn. We hebben te maken met jeugd en gezin. We hebben te maken met BINC. We hebben AT-scholen. En En bij al die, bij al die stakeholders in het proces zitten ook weer andere mensen die ons voeden met allerlei geluiden. Maar puur als ik focus op de buurt, dan hebben we al sinds een jaar of twee een klankbordgroep. Meneer Kralendonk zou vanavond inspreken. Ik hoop dat hij nog even kan aanschuiven, maar ik vind die samenwerking heel erg goed gaan. En die klankbordgroep staat buitengewoon open. Hè. We hebben afgelopen voorjaar een bijeenkomst gehad. Daar heeft de klankbordgroep, ik denk wel 3 keer gezegd, kom met meer leden. Ze roepen in de bloembak het buurtblaadje op om meer leden aan te melden. En het is een heel gemêleerd gezelschap. Het zijn mensen van alle leeftijden. Een ondernemer van de Gijsbrecht. Mensen die ernaast wonen. Oude vrijwilligers. En die voeden ons met allerlei ideeën, die denken mee, die zijn zeer proactief, die zijn ook kritisch, wat heel plezierig is. Maar ik vind het een hele plezierige vorm van samenwerken. En we hebben daarnaast hebben we ook, ik denk 2 jaar geleden in de Kleine Lely al een keer een bijeenkomst georganiseerd, een soort van inspreekuur. Nou, er waren meer dan 65 mensen bij de bijeenkomst die we vorig jaar in mei hebben georganiseerd. Waren denk ik ook 80 of 90 mensen. Dus de betrokkenheid van de buurt bij de Lely is heel erg groot. En we proberen dat echt in het plan te verwerken. En ik denk ook echt dat we dat hebben gedaan. Dus ik kijk daar met een heel goed gevoel op terug.
Dank u wel, wethouder, voor het uitvoerige antwoord. Mevrouw Remmers?
Bedankt voor het antwoord. Dank u wel.
Goed. Ja. Dan gaan we door naar mevrouw Van Drogen van de PvdA. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden een vraag over de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar heeft de Raad om gevraagd. Er is nu ruimte voor, dat is heel fijn. Het was voor ons nog niet eerder duidelijk dat de bedoeling is dat de twee huidige vestigingen voor jeugd en gezin gaan sluiten op termijn. Kunt u iets meer uitleggen wat u bijvoorbeeld bedoelt met de niet representatieve wijze waarop ze gehuisvest zijn? En of het niet een beetje jammer is dat we met van 2 naar 1 gaan voor 1 gemeente. Dat is een beetje oordeel voor me, sorry, maar de vraag staat.
Laat ik zeggen dat, kijk, wij hebben als gemeente, wij gaan niet over de huisvesting van jeugd en gezin. Wij zijn wettelijk verplicht die huisvesting voor hen te arrangeren. En zij gaan zelf over wat zij willen. En zij willen dit heel graag. Ze zijn hier heel blij mee. Ik ken niet beide locaties waar ze nu zitten, maar wel de locatie in de Hoge naar de Weg. En die ken ik als praktijk, als ervaringsdeskundige, want ik kom daar met mijn kinderen. En hoewel het een buitengewoon functionele locatie is, is het inderdaad voor een locatie anno 2022, zou je daar best hogere eisen aan mogen stellen. En de gelegenheid die we nu krijgen bij de multifunctionele accommodatie is wel dat we daar echt een hele mooie jeugd- en gezinfaciliteit kunnen realiseren. En zij zijn daar vooral zelf heel erg blij mee. Het wordt gewoon echt een locatie die voldoet aan de eisen van deze tijd. En jeugd en gezin ziet het van 3 naar 2 gaan ook niet als een probleem, maar eerder als een kans om iets moois neer te zetten.
Dank u wel.
Vervolgvraag.
Meneer Dunker, u hebt een vervolgvraag. Ga uw gang.
Ja, in de commissie die Democraten Hilversum georganiseerd heeft, heeft de wethouder toegezegd dat hij met scenario's zou komen van jeugd en gezin in samenwerking met een school. En wij hebben die scenario's niet mogen aantreffen en de vraag is waarom niet.
Andere vraag, dank u wel, meneer Dunker, wethouder.
Voorzitter, ik ben bang dat ik de heer Dunker niet helemaal begrijp. Ik heb 2 jaar geleden aangegeven bij het toenliggende raadsvoorstel voor het voorbereidingskrediet. Toen ging het over de school en over de kinderopvang en over het buurthuis. Dat we onze ogen, want toen speelde het jongerencentrum hing toen al een klein beetje boven de markt. Ik heb aangegeven, we gaan hier nu weer door, maar we houden onze ogen. Dat heb ik u persoonlijk beloofd. Ik denk op vragen van Marianne, van mevrouw Van Vliet. Ik hou mijn ogen open voor buitenkansen. Nou, jeugd en gezin dienden zich aan en het jongerencentrum diende zich aan. En die aparte onderdelen, die zijn ook apart genoemd in het voorstel. Dat zijn aparte kredieten die we daarvoor vragen. Dus als u vindt dat dat geen goed idee is, dan kunt u altijd zeggen, van, nou, ik verleen die kredieten niet en voor de rest wel. Maar in die zin zit het er gewoon in zoals u het besteld heeft en zoals ik het beloofd heb.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we naar meneer Gubbels van Democraten Hilversum. Meneer Gubbels.
Dank u wel. Toch over die functies, wethouder. Het Centrum van Jeugd en Gezin. Ik herinner me dat ik WOP-stukken las en daarin werd gesuggereerd om dan bijvoorbeeld in Oost te vestigen. Dus dan heb je dan een alternatieve locatie. En dan even kijken naar de locatie zelf. 1 locatie voor jeugd en gezin vraagt 460 vierkante meter BVO en circa 13 parkeerplaatsen. Als u nu hoort dat er een discussie is over het toevoegen van bijvoorbeeld een sportaccommodatie en een groter plein met meer groen, speelmogelijkheden, dan zegt u, dat gaat niet passen als u zegt over functionaliteit. Maar ziet u geen uitruilmogelijkheid, bijvoorbeeld niet het Centrum voor Jeugd en Gezin op deze locatie vestigen, maar een sportfaciliteit introduceren. Minder parkeerplaatsen, meer speelgelegenheid.
Wethouder.
Ja, voorzitter, het zijn 2 vragen. Jeugd en gezin heeft inderdaad een wat grotere footprint. En dat heeft met name te maken met de oogonderzoeken waar enige ruimte voor nodig is. Dat zijn gewoon wettelijke eisen. Maar dat laat zich nog steeds met de beste wil van de wereld niet verhouden tot de footprint van een sporthal. En als we een volledige gymzaal zouden realiseren, dat is, die oppervlakte is veel groter dan 13 parkeerplaatsen en 460 vierkante meter BVO. Maar daarnaast is het ook nog zo dat gymzalen ook nog aan de hoge kant zijn. Dus dat maakt nog meer massaliteit. En dan heb je helemaal geen, daar hou je helemaal geen extra buitenruimte over. Dus ik denk gewoon dat het niet realistisch is om te zeggen dat we hier een gymzaal gaan toevoegen. Daar is het gewoon een te kleine pot voor.
En dan een aansluiting daarop nog even over het jeugdcentrum. Ik hoorde net een inspreker, mevrouw van Oostveen, suggereren bij de Oude Haven. Hoe staat u daar tegenover?
Nou, ik denk dat het bij de Lely een veel betere plek is. Daar is namelijk al veel meer aanwezig. Kijk, daar zijn mensen van Versa aanwezig, daar zijn de jongerenwerkers aanwezig. En dat zijn ook de jongerenwerkers die nu vooral op straat zijn. Maar die daar binnen het jongerencentrum contact gaan hebben met de jongeren zelf. Bij de Oude Haven is een prachtige faciliteit, namelijk het skatepark voor jongeren. Daar hebben we 2 jaar geleden 2 nieuwe toestellen voor ze aangebracht. Maar het pand bij de Oude Haven is sowieso niet van ons, dus dat maakt het al een stuk ingewikkelder. En wij denken dat het gewoon veel beter past op deze plaats. Ik heb nog 1 korte toevoeging, want de heer Gubbels vroeg ook naar Oost. In Oost is natuurlijk gewoon nog steeds een jeugd- en gezinvestiging, namelijk aan de Edelstraat.
Dank u wel, meneer Schepers. Even voor de goede orde, letterlijk. Ik ga zo meteen door naar mevrouw Potters van de ChristenUnie, dan naar meneer Dunker. En dan doen we nog D66, VVD, GroenLinks, CDA. Dus ik heb nog een heel lijstje staan, maar dan weet u even waar we zitten. Mevrouw Potters van de ChristenUnie, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn gelukkig al heel veel vragen langsgekomen, maar ik had nog een vraag over het krediet dat wordt vrijgegeven voor de extra buitenschoolse opvang. En dat zal dan gedekt worden door de huurvergoeding en door de welzijnsbudgetten. Maar waarvan de welzijnsbudgetten dan? De huurvergoeding, dat snap ik, maar de welzijnsbudgetten. Waar komen die vandaan dan en waarom voor de buitenschoolse opvang?
En dan de Schepers.
Nou, voorzitter, dan moet ik even naar het stuk kijken. Als dat er staat, klopt het niet. Zowel voor de kinderopvang als de buitenschoolse opvang, dat zijn alle 2 zogenaamde rendabele kredieten. En dat betekent dat de kapitaallasten, dus de afschrijvingslast en de rentelasten, volledig gedekt worden door de commerciële huur, die in dit geval Bink daarvoor gaat betalen. En de kosten voor het buurthuis worden en de bemensing van het buurthuis worden gedekt uit de welzijnsbudget.
Ja, zo hadden wij het ook wel opgevat, maar het staat zo achter elkaar in 1 zin bij de buitenschoolse opvang. Dus vandaar onze vraag.
Nou, vandaar, dan ben ik blij dat ik hem, als het mag, voorzitter, bij deze kan verduidelijken. De kinderopvang en de buitenschoolse opvang, die kosten worden volledig gedekt. Dus als je er een business case van maakt, daar krijgen we gewoon huurinkomsten die 1 op 1 de kapitaalslasten dekken. En de rest kunnen we allemaal dekken binnen de begroting.
Dank u wel. Meneer Slingeland heeft een aanvullende vraag hierover. En meneer Struiker nog en meneer Wesseling nog. Meneer Slingeland.
Nou ja, die aanvullende vraag, dat was eigenlijk een vraag die ik ook had willen stellen als nieuwe vraag. Maar het komt mooi uit. Want op grond van het antwoord nu net van de wethouder en de eerdere vraag van mevrouw Potters, kwam ik eigenlijk op het idee of het een idee zou zijn om in een soort A4'tje nog eens een keer even overzichtelijk neer te zetten hoe de business case er nu uitziet voor de gemeente. Dus u noemt zelf al het woord business case. Het gaat om de uitgaven die dan voorzien zijn, of geraamd zijn. En de eventuele inkomsten. Vraagteken.
Wethouder.
Nou ja, voorzitter, ik wil het met alle liefde doen. Kijk, feitelijk is het zo dat het staartje met financiën, zoals het uit mijn hoofd op pagina 8 is opgenomen, er staat baten en lasten en dat is een omissie, want er staan alleen maar lasten in. En om de business case compleet te maken, moeten de baten daar uiteraard ook bij. Dus ik zal ervoor zorgen dat u voor de raadsvergadering een A4'tje krijgt met die tabel, waar we niet alleen de lasten, maar ook de baten hebben opgenomen. En dat is de facto de huur die Bink aan ons gaat betalen. En dan heb je het plaatje compleet.
Ja. Dank u wel, meneer Slingerland. Hartstikke fijn. Ik ga nu eventjes door met de andere twee aanvullende vragen, meneer Streutker en meneer Wesseling. Daarna ga ik echt meneer Dunker het woord geven voor zijn eerste vraag. En dan gaan we daarna het blokje afmaken, want anders dan springt iedereen steeds ertussen en dan komt meneer Dunker niet aan het woord. Dat vind ik niet prettig. Nu nog even meneer Streutker en daarna meneer Wesseling, dan meneer Dunker. Meneer Streutker.
Ja, nou ja, mijn nieuwe vraag betrof ook inderdaad de financiën. Dus de heer Slingerland heeft inderdaad ook dezelfde gedachten gehad als ik. Maar mijn vraag is inderdaad, u geeft wel terecht aan dat het gedekt wordt uit bestaande budgetten en ook uit het IAP. Maar er is wel degelijk sprake van een vervroeging en dus van extra last en afschrijving. Dus mijn vraag aan u is inderdaad, kunt u dat nog een keer toelichten? Of inderdaad, zoals de heer Slingerland al suggereerde, om het eventueel schriftelijk toe te lichten voor de raadsvergadering.
Die toezegging was geloof ik al gedaan, maar meneer Schepers.
Ja, nou wat betreft de batenkant heb ik dat al gedaan. De dekking staat er ook in. Maar ik moet daar wel één toevoeging doen. Hè. En het staat ook in het stuk, maar ik licht die graag nog even toe. En dat gaat natuurlijk om die vervroeging. Kijk, we hebben altijd, en nu moet ik helaas een beetje de techniek ingaan, maar ik doe het toch maar even. We hebben altijd het idee gehad dat AT-scholen, in het IAP komt de Paulusschool pas in 2034 aan bod. En dat is ook het moment dat in het IAP de teller van de kapitaallasten gaat lopen. Nou, wij hadden altijd het idee dat de AT-scholen dat stuk zou voorfinancieren. Hè? Zo hebben we het ook altijd aan u gecommuniceerd. Maar het probleem is dat die voorfinancieringsconstructie die werkt wel als je alleen een school bouwt. Hè? Want dan is de school zelf de bouwheer, die krijgt de facturen en die kan dat verrekenen met zijn eigen financiering. En dan staat hij niet bij de gemeente op de balans. Alleen omdat het een multifunctionele accommodatie wordt met een heleboel functies die wij als gemeente of namens de gemeente geëxploiteerd gaan worden, is dat ingewikkeld. En zijn wij bouwheer en kunnen wij, eigenlijk hebben we daar niet meer zoveel aan die voorfinancieringsconstructie. Dus moeten we gewoon meteen de hele boel op onze balans zetten. En als het pand af is, gaan we afschrijven. En daar was in het IAP geen rekening mee gehouden. Dus inderdaad, dat is een vervroeging van kapitaallasten. Dat is zonder meer waar. En daar kan ik ook niets meer of niets minder van maken.
Voorzitter, als u nog even toestaat.
Ja, zeker. Ga van.
De heer Schepers goed te begrijpen. Kijk, goed dat u dit al toelicht. Maar dat betekent ook de facto dat tussen 2024 en 2034 er eigenlijk een dubbele last is. Namelijk de bestaande afschrijving die al bij de Paulusschool denk ik ook op de balans staat. Of het moet al een afgeschreven gebouw zijn, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Twee, dat zijn de nieuwe afschrijvingen. Dus dan zou er wel degelijk sprake zijn van dubbele lasten. Kunt u dat nog toelichten?
Wethouder.
Voorzitter, dat kan ik zeker. Het is voor een deel waar wat de heer Streutker aangeeft. De afwaardering van de oude Paulusschool, daar is al rekening mee gehouden in het IAP. En voor een deel vallen dus ook, wanneer de Paulusschool gesloopt gaat worden, vallen de oude afschrijvingslasten vrij. Maar, en ook daar ben ik graag transparant over, de afschrijvingslasten van de nieuwe Paulusschool zijn significant hoger dan van de oude. Dus daar zit een dubbeling in, zeker.
Ik mag u toch even verzoeken te stoppen met de aanvullende vragen, want ik denk dat het gaat allemaal over hetzelfde onderwerp. En het wordt nu voor mij bijna niet meer bij te houden wie, wanneer, op welke volgorde. Dus ik ga nu gewoon eventjes sequentieel door, niet meer bijhouden wie waarop interrupeert, want dat is gewoon niet meer te doen. Ik ga naar meneer Wesseling voor zijn vraag en dan naar meneer Dunker. Meneer Wesseling.
Dank u wel. Ik denk dat mijn vraag voor een deel door het briefje beantwoord gaat worden, want ik was benieuwd of ook de eigenaarslasten en de kapitaallasten in die business case van Bink worden gedekt. Maar dat ga ik vast uit het briefje lezen. Dank. Ik heb nog een nieuwe vraag, maar dan sluit ik even achteraan aan de rij, denk ik, voorzitter.
U staat nog op dat lijstje ook. Die had ik al genoteerd, ja. Okay. Meneer Dunker.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben dat stuk gelezen van de persoon die eventueel gaat bouwen. En daar staat heel veel over CO2 en dergelijke. Maar wij zijn benieuwd naar in welke mate er rekening wordt gehouden met ventilatie, zoals nu ontzettend belangrijk is. En wat wij ook missen is, waardoor dingen heel vaak stilgelegd worden, het stikstof. Daar wordt ook niks over gezegd.
Dank u wel, meneer Dunker. Meneer de wethouder.
Ja, voorzitter. Wat betreft de ventilatie is het eigenlijk een buitengewoon mooie kans dat je een schoolgebouw helemaal opnieuw kan neerzetten. Veel Hilversumse scholen zijn heel goed geventileerd, maar dat komt omdat ze niet zo best meer zijn. En we kunnen hier een hele mooie, nieuwe, goed geventileerde school neerzetten die aan de eisen van de tijd voldoet. Dus dat gaan we zeker doen. Wat betreft de stikstofdepositie, dat proces dat komt als we richting echt de aanbestedingen gaan. En als we een definitief ontwerp hebben, kunnen we daar de beste inschatting van maken. De vraag is, de verwachting is overigens niet dat dat tot problemen gaat leiden. Want er is geen Natura 2000 gebied in de directe aanliggende omgeving van dit project.
Dank u wel voor de beantwoording. Mevrouw Van Vliet van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder en ambtenaar, hartstikke bedankt voor de beantwoording van de technische vragen die we gesteld hebben. Ik zou graag een tekvraag willen stellen over de vragen over de subsidie voor PSH Welzijn. Heb ik het goed geïnterpreteerd dat er een directe koppeling zit in de subsidieaanvragen tussen de huur van de MFA Zuid en de subsidie die daarvoor gegeven wordt? Dus dat het niet van een grote hoop uitgaat, maar dat het altijd direct gekoppeld is en met elkaar meeloopt?
Ja, dat klopt.
Dank u wel. Mag ik een tweede verduidelijkende vraag stellen?
Ja, ga gewoon.
De andere is het verhaal over de lagere energielasten. He, u geeft in het verhaal over dekking aan dat de lagere energielasten die u verwacht, omdat er gelukkig goed op duurzaamheid nu al geïnvesteerd wordt, dat vooral ook aan het exploitatie ten goede zou moeten komen. Betekent dat er aan de huurders een all-in huur gevraagd gaat worden en dat ook dat de gemeente dan zelf de energierekening betaalt en het dus niet afgerekend wordt aan het eind van het jaar? Moet ik het zo voorstellen?
Voorzitter, de lagere energielasten die komen vooral die zijn vooral gunstig wat betreft de school en jeugd en gezin en het buurthuis, hè, waar de gemeente uiteindelijk de kosten zelf moet dekken via de exploitatie. Voor de commercieel verhuurde ruimte, dus voor BINC, de BSO en het kinderdagverblijf, daar betaalt gewoon de huurder zijn eigen energierekening. Dus daar, daar is gewoon een all-in huur die rekening houdt met de kapitaallasten. En daar betaalt de huurder gewoon zijn eigen energie. Maar bij de school geldt dat in principe trouwens ook. Hè, daar betaalt de school ook zijn eigen energierekening.
Dank u wel. Mevrouw Van Vliet, is uw vraag beantwoord? Ja, goed. Fijn. Meneer Wesseling, VVD.
Dank u wel. Ik zou eigenlijk een nieuw onderwerp willen openen. Dat is het buurthuis. Ik weet dat natuurlijk alweer enige tijd geleden is dat de lady in volle glorie actief was. Ik ben in alle eerlijkheid nooit in de oude lady geweest. Ik ben natuurlijk wel bij andere buurtcentra geweest. En ik vroeg me af, wat is nu de inschatting van beheerder Versa over hoeveel mensen daar gebruik van gaan maken? Hoe gaat die programmering eruit zien als het straks open is? En wie gaat die programmering ook maken?
Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, dat is een razend interessante vraag, maar dat is ook een hele ingewikkelde vraag. Laat ik beginnen aan te geven, even wat cijfers noemen. Bij de oude lelie kwamen in de hoogtijdagen ongeveer 350 mensen per week. Dus zijn er ballpark 50 per dag. En de lelie organiseerde regelmatig activiteiten en festiviteiten. En daar konden zo 200 tot 250 mensen op afkomen. Toen is de lelie afgebrand. Toen hebben we de kleine lelie gekregen. Nou, de nomen est omen zou ik willen zeggen. De kleine lelie is ook significant kleiner. Daar komen denk ik nu ongeveer 100 mensen per week. 100, 150 mensen per week. En het probleem is dat natuurlijk de afgelopen 2 jaar hebben we ook te maken gehad met corona. Buurthuizen zijn de hele tijd dicht geweest. Mensen kwamen veel minder buiten. Dus alle traffic richting de buurthuizen is er wel zo'n beetje uitgegaan. Dus wat er echt moet gebeuren is dat we het nieuwe buurtcentrum, het nieuwe buurthuis weer op de kaart gaan zetten. Maar je ziet, en dat is bijvoorbeeld heel interessant als je kijkt naar Lopez Diaz, dat is wel een iets groter buurthuis, maar toen Lopez Diaz net openging, waren de aantallen mensen die daar per week naartoe gingen heel beperkt. En nu komen er 1400 mensen per week. En hoe gaan we dat programmeren? Nou, daar is Versa natuurlijk buitengewoon toe geëquipeerd. Daar hebben ze veel ervaring mee. Daarom doen we ook veel zaken met ze in Hilversum. Dat doen ze bij andere buurthuizen heel succesvol. Maar het idee is ook altijd om die programmering natuurlijk ook samen met de buurt te doen. Er zijn een heleboel mensen die allerlei ideeën, die allerlei initiatieven hebben. En Versa staat er ook voor open. En als de buurt het zelf meer gaat omarmen, dan denk ik dat die aantallen snel zullen gaan stijgen.
Dank u wel.
Wethouder, meneer Wessing, kijk nog wat vragend. Of niet?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind het heel helder. En ik ben blij dat de buurt ook ruimte krijgt om mee te denken over het programmeren.
Heel goed, dank u wel. Meneer Dunker, ik heb u gezien. Ik heb u op het lijstje gezet. Ik ga nu eerst door naar mevrouw Remmers van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou het graag willen hebben over de grootte van de school. De school is nu heel klein. En ik snap mevrouw Verspoor heel erg goed dat een kleine school heel erg fijn is. Tegelijkertijd is de school onder de opheffingsnorm. U zegt net, het plein is eigenlijk groot genoeg voor 160 leerlingen. Ik heb gevraagd of u de meest recente leerlingprognose mee zou kunnen sturen. En een heel concrete vraag is, voor hoeveel leerlingen gaat de school nu eigenlijk gebouwd worden?
Dank u wel, dat is een heldere vraag. Wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, de school gaat gebouwd worden voor 160 leerlingen. En dat is inderdaad significant meer dan er nu zitten. Maar een aantal dingen spelen hierbij een rol. In de eerste plaats is het zo dat de dalende trend bij de Paulusschool, die een aantal jaren zichtbaar was, die is inmiddels gekenterd. En ik zit inmiddels weer 104 leerlingen op school, vanaf het dieptepunt van 90. Dus dat gaat de goede kant op. AT-Scheulen heeft ook echt de verwachting dat ze daar goede stappen in kunnen maken. En ze willen de school echt ontwikkelen wat ze zelf een mooie junior campus noemen. Een internationaal georiënteerde school. En het was leuk dat mevrouw Verspoor dat ook zei. Daar focust AT-scholen ook op. Een school met meerdere culturele achtergronden. Grote diversiteit. En de verwachting is dat dat goed gaat lopen. Dus AT-scholen mikt ook echt op die grotere scholen. Op die grotere school. En dat zie je dus al voorzichtig in de cijfers. Daarnaast is het zo dat als je een school bouwt. En je bouwt een nieuwe school. Dat het natuurlijk buitengewoon onverstandig zou zijn om een schoolgebouw neer te zetten dat focust op krimp. Want in het hypothetische geval dat op een gegeven moment de school wordt gesloten, nou de vraag naar scholen in Hilversum-Zuid is nog steeds heel groot. Dan zou misschien ooit een andere scholenstichting of een ander schoolbestuur wel zeggen, nou die school willen wij wel. En dan wil je een full-fledged school hebben en niet een school met maar 6 lokalen.
Mag ik aanvullend nog wat vragen, voorzitter?
Zeker.
Ja, zou u toch voorafgaand aan de raadsvergadering de meest recente prognose willen toesturen? Want als deze school dus groeit met nog een keer 60 leerlingen, is ook de vraag, er komen 60 leerlingen bij? Of er gaan andere scholen iets krimpen? Dus ik zou daar graag even een zicht op willen hebben over hoe zit het in het totaal.
Voorzitter, ik zorg dat u die prognose krijgt.
Super.
We hebben geen geheimen.
Super, weet ik.
Heel weinig.
Dank u wel dat u het zo heet bent. Geweldig. Ik ga door naar meneer Streutker van het CDA.
Nee, mijn vraag was al beantwoord, dus dank u wel.
Heel goed. Dan gaan we naar Democraten Hilversum, meneer Vubbels. Had u nog een vraag? U staat nog wel bij lijstje ook. Dus.
Ja, ik heb nog een vraag. De Paulusschool geeft u aan, die kan nog tot 2034 eigenlijk mee. Maar die wordt dan gesloopt en dan komt nieuwbouw voor in de plaats. Hoe legt het college dit uit aan Montessori Centrum? Want daar zitten 350 leerlingen en die wachten al jaren op nieuwbouw.
Ja, voorzitter, ik wil hier wel twee dingen over zeggen. In de eerste plaats is dit natuurlijk helemaal niet nieuw dat we dit besluiten. Daar wil ik toch wel even graag aan helpen herinneren. Het feit dat we hebben gekozen voor een multifunctionele accommodatie met een nieuwe Paulusschool. Daar hebben we 2 jaar geleden, heeft de gemeenteraad daar unaniem toe besloten. Dus dat is een discussie die wat mij betreft al uitvoerig is gevoerd. En ik zou het niet echt terecht vinden om dat opnieuw te doen. Maar tegelijkertijd, 2 maanden nadat dat besluit unaniem door de raad is genomen, is het IHP, het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs, vastgesteld. En ook daarbij is aan de orde geweest, dat programma is in samenspraak met alle schoolbesturen, alle actieve schoolbesturen in Hilversum tot stand gekomen. En daarbij is expliciet aan de orde geweest dat de Paulusschool vanwege dit bijzondere project van de multifunctionele accommodatie op de plek van de Oude Lelie voorrang krijgt. En daar hebben alle schoolbesturen dus ook mee ingestemd.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan gaan we naar mevrouw Van Drogen van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een vraag over de tijdelijke huisvesting, wanneer er gebouwd gaat worden. U heeft daar ook een budget voor gereserveerd. Mogen er dan van uitgaan, misschien twee korte vragen, mogen er dan van uitgaan dat dat inderdaad betekent dat het niet alleen maar gaat om opvang bij de leegstaande ruimtes van andere scholen? En kunt u iets meer vertellen over, voor wat voor bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting 200.000 euro afdoende is voor de duur van de bouw?
Wethouder.
Ja, voorzitter. Ik ben blij dat ik die vraag kan. Dat is ook een vraag van mevrouw Verschoor. Verspoor, de inspreekster. We gaan geen leerlingen verdelen. Dus laat ik daar heel duidelijk over zijn. Daarom hebben we ook 2 ton in het IAP voor tijdelijke huisvesting opgenomen. Dat is wel een puzzel, dus daar zijn we nog mee bezig. Dus hoe die precies gaat landen en waar, dat weten we nog niet. Daar hebben we wel eerste voorlopige gedachten over, maar ik zou daar niet graag hier over willen speculeren. Maar ik wil in ieder geval aangeven dat er gaan geen leerlingen verdeeld worden.
Dank u wel. Ja, voor de beantwoording. Dan gaan we door naar mevrouw Potters van de ChristenUnie.
Ja, nog even een, dank u wel voorzitter, nog even een korte vraag aan de wethouder. Ik gaf aan dat het jeugdcentrum alleen als binnenruimte wordt gezien. Dus die 14,9 vierkante meter buitenruimte is te verwaarlozen. Dat wordt geen overlast voor de buurt, begrijp ik daaruit.
Nou, voorzitter, er is al wat buitenruimte, maar die is inderdaad beperkt. Het jongerencentrum is primair binnen, ja.
Dank u wel. Dan gaan we naar Gregory Dunker van de SP. Meneer Dunker.
Ja, mijn vraag is gesteld door mevrouw Van Drogen, maar ik stel wel een nieuwe vraag. Er wordt gesproken over een jongerencentrum, maar ik zie naast het plaatsen van fietsen nergens iets voor scooters en dergelijke. Is daar ook bij nagedacht bij een jongerencentrum?
Dank u wel. Wethouder.
Nou, voorzitter, we hebben nog geen definitief ontwerp, het ontwerp wat nu voor ligt thuis, de splitsing tussen scooters en fietsers nog niet gemaakt. We zullen daar uiteraard wel zoveel mogelijk rekening mee houden. Maar we zullen iedereen ook adviseren zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Dank u wel. Ik heb nog één. Even kijken hoor. Ik heb volgens mij nog een nieuwe vraag van mevrouw Potters. Klopt dat, mevrouw Potters? Of was dit uw laatste? Dit was uw laatste vraag. Ja, goed zo. Dan heb ik nog eentje voor mevrouw Remmers. En dan stel ik voor dat we doorgaan naar het oordeelsvolgende deel van deze vergadering. Mevrouw Remmers.
Ja, ik zou het dan nog graag even willen hebben over de financiering. U gaat het netjes op een A4'tje zetten, maar dat laat onverlet dat u nu zegt de bouw stijgt met 11%, maar voor de school laten we het voorlopig nog op 4,1 staan. En dat moeten we dan op een x-moment oplossen. Ik heb daar ook artikel 41 vragen over gesteld. Want als we dat allemaal binnen het IAP denken dat het opgelost moet worden binnen het onderwijshuisvestingsplan en dat budget, dan betekent dat dat er fors minder kan. Dus het zou denk ik niet de oplossing zijn waar GroenLinks voor staat. Maar ik vind wel dat u dat boven de markt laat hangen. Dus nogmaals de vraag, waarom zegt u niet nu gewoon, we weten dat die bouwbudgetten stijgen, dat geldt ook voor de scholenbouw, dus we gaan voor het totaal van het krediet wat u nu vraagt naar 15%. Dat is toch veel reëler?
Wethouder.
Nou, niet naar 15%, voorzitter, niet naar 15%, maar naar 2,11%. Ja. Nou ja, dat heeft te maken met, kijk, dat is de complexiteit van dit project. Dat er zitten heel veel componenten in. En onder andere de component die door het IHP heen loopt. En die eigenlijk een beetje voorsorteert op wat er binnen het IHP gebeurt. Maar, ik ben het met u eens, maar tegelijkertijd, mij is ook door. Hè, ik wil met dit project, als niet zijnde onderwijswethouder, niet meteen het hele IHP onderuit schoffelen. Dat IHP komt deze zomer met een aanpassing en daar zullen vermoedelijk, denk ik, herprioriteringen in zitten. Maar mijn stellige verwachting is ook dat het totale plaatje van het IHP, als je kijkt naar de huidige markt, wel eens omhoog zou kunnen gaan.
Bent u, is uw vraag beantwoord, mevrouw Remmers?
Nou ja, maar toch een beetje weer dubbel, want aan de ene kant zegt hij herprioritering en dat snappen wij. Als we het budget hetzelfde laten, zullen we keuzes moeten maken. En aan de andere kant zegt u, ja, ik, ik denk eigenlijk dat het budget voor DHP ook omhoog moet. Dus wat wordt het nou, als ik het aan u vraag?
Nou, voorzitter, kijk, het is heel simpel. Nou, eigenlijk is het helemaal niet heel simpel, maar het IAP, gaf ik net aan op de vraag van de heer Gubbels, is in samenspraak met een heleboel scholen tot stand gekomen. Dat is een evenwicht waar mijn collega Wolters lang mee bezig is geweest. En om nu voor één specifieke school er als een olifant in de porseleinkast doorheen te walsen en te zeggen, voor deze school knallen we hem omhoog, dan wordt het een heel ingewikkeld proces. En daarom zeggen we, we laten nu gewoon de norm zoals die in het IAP zit staan. Ja, we weten in ons achterhoofd dat dat waarschijnlijk meer gaat worden. En dat zullen we bij in totale, om maar het prachtige woord, integrale afweging rondom het IAP, zullen we dat meenemen.
Dank u wel. Mevrouw Remmer, kijk nog niet helemaal.
Nee, ja, mag ik het toch nog een keertje proberen? Ik snap.
Ja, nog, zullen we nog één keer doen?
Ja, nou, ik snap dat wethouder Schepers niet gaat over het IAP, maar de bouwkosten stijgen voor alle onderwijshuisvestingsprojecten. Niet alleen voor dit, voor alles. En dat weten we nu ook. Dus waarom zeggen we dan nu niet gewoon voor het IAP, zeggen we de index ook op 11%?
Ja, voorzitter, ik met de beste wil van de wereld, ik ga niet over het IAP. Dus ik wil ook niet voor mijn collega's spreken. Maar wat u zegt is natuurlijk waar. De markt is heel grillig en gaat zwaar, hè, alle bouwkosten stijgen. Dus ik verwacht ook dat ik acht de kans meer dan aanwezig, en dan denk ik dat ik niet voor mijn beurt praat ten opzichte van collega Wolters, dat het IAP, dat de herziening, de actualisatie van het IAP komende zomer, wel eens zou kunnen leiden tot een hoger, behoorlijk hoger investeringsbedrag dan 2 jaar geleden is vastgesteld. Dat is gewoon de ontwikkeling van de markt. Maar op dat moment kun je wel alle scholen en alle projecten die erin zitten tegen elkaar afwegen. En dan is het niet zo dat de Paulusschool er in één keer als een soort van uitbijter doorheen knippert. En daarom kiezen we voor deze route. Maar u heeft natuurlijk gelijk.
Dat moet u mee doen, mevrouw Remmers, maar dat is...
Dat is fijn om te horen en ik denk dat dit vooral iets is voor een nieuw collegeakkoord om hier... Want we weten nu allemaal heel helder wat er speelt. En ik snap dat u zegt, ik ga niet over het IAP op dit moment, maar ik denk dat het tot een nieuwe collegeonderhandelingen hoort.
Voorzitter, dat zou mij geen zins verbazen.
Het is fijn dat u elkaar zo goed begrijpt. Meneer Slingeland, voordat ik uit orde van de deel ga, heeft een vraag over de orde. Meneer Slingeland.
Ja, ik heb de volgende vraag aan de voorzitter over de orde. Ziende dat de inspreker, de heer Kralendonk, nu is aangesloten. En ook wetende dat hij dus zou willen inspreken. Is mijn vraag of het niet verstandig is en handig is, gelet op het feit dat we daarna pas kunnen oordelen, omdat we dan een compleet beeld hebben, of deze inspreker niet nu kan inspreken, alsnog.
Dank u wel. Ja, ik zal u mijn overwegingen daartoe uitleggen. Ik denk dat dat niet verstandig is. Dat we de 1 minuut aan het einde zeker gunnen aan meneer Kraandonk. Aantal argumenten. Het eerste argument is dat zijn bijdrage in IBAP zit, dus allemaal al tot u genomen is. Dus inhoudelijk zit daar geen omissie. En twee is dat een debat is een proces waar we van A tot Z met z'n allen doorheen gaan, wat van tevoren voorzien kan worden door extra informatie voor insprekers. Maar wat niet de bedoeling is dat halverwege gebeurt, omdat we dan allemaal reacties op reacties krijgen. Dat is niet hoe de orde in elkaar zit. Laat onverlet dat als u erop staat dat ik het zal toestaan, maar het lijkt mij niet verstandig. Het is spijtig dat meneer Kralendonk niet aan het begin van de vergadering, ik weet niet waarom, hoe dat zat, maar dat niet gelukt is. Maar ik zou niet willen voorstellen om af te wijken van de orde.
Oké.
Okay. Ja, tenzij u mij corrigeert. Ik ruil mijn mening altijd graag in voor een betere.
Nou ja, ik ga ervan uit dat de inspreker niet door eigen schuld of toedoen pas nu is aangesloten bij deze sessie. En de man heeft zich voorbereid vermoedelijk. En dan is het toch ook uit respect naar insprekers in het algemeen wel goed om hem toch een podium te geven.
Ja, dat ben ik dus ook zeker van plan aan het einde van de beraadslaging. Maar mijn voorstel is om niet terug te skippen naar het begin van deze vergadering. Daarvoor is hij te ver gevorderd.
Ik zie nu ook reacties en ik zie ook de heer Westerneng. Dus misschien zouden we hem ook wel een wat meer vragen kunnen stellen. En ook die ene minuut misschien niet al te zeer in de gaten houden.
Nou, dat laatste dat wil ik graag doen, maar ik was echt niet van plan, nogmaals, tenzij u mij corrigeert, om hier nog in de laatste minuut ook tegen de orde nog een debat van te maken. Dat is, maar goed, ik ben hier om de orde te bewaken, dat is de orde. Nogmaals, corrigeert u mij nu of straks als u dat nodig acht.
Ik zal de orde niet verder verstoren.
Ja, dank u wel. Ik ga nog even terug naar mevrouw Remmers voor echt de allerlaatste vraag in de beeldvormende fase. Moet ze even het goede woord vinden. Mevrouw Remmers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog even terug naar de duurzaamheidseisen. Want u zegt terecht ergens in het stuk, het is niet handig om een gedeelte van het gebouw op een andere norm aan te besteden dan een ander gedeelte. Het is allemaal of eng of allemaal beng. Kunt u toch nog een keertje uitleggen welke eisen er nu in zitten? En dan heel specifiek, wordt er gasloos gebouwd en we gaan uit van zonnepanelen. Kunt u dat bevestigen?
Gasloos, beng. Voorzitter, gasloos, beng, met zonnepanelen en infiltratie op eigen terrein zoveel mogelijk.
Dank u wel.
Duidelijk, dank u wel.